Oké, wij gaan dan beginnen, broeders en zusters. In Filippenzen 1, ik lees voor het gemak even vanaf vers 12. We zijn al een beetje verder, maar dan zitten we een beetje in de sfeer in. En ik wil graag dat jullie weten, broeders, dat hetgeen mij is overkomen, meer tot bevordering van het evangelie is gekomen. Zo dat mijn banden in Christus duidelijk geworden zijn, in het ganse rechthuis en aan anderen, zodat het merendeel van de broeders in de Here door mijn banden vertrouwen hebben gekregen en overvloediglijk het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst, uit jaloezie en uit twist, maar anderen weer juist door goedwilligheid, de goede trouw. De ene groep, die eersten, verkondigen Christus uit twistzucht, niet zuiver, ervan overtuigd aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, omdat ze weten dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld ben. Hoe dan ook, Christus wordt verkondigd op elke wijze, hetzij onder een bedekking, hetzij in waarheid. En daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal me juist verblijden, omdat ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en door de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Volgens mijn vurige verlangen en hoop dat ik in geen enkele zaak me zal hoeven schamen, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, zo ook nu Christus zal grootgemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door leven, hetzij door dood. Want voor mij is het leven Christus, daar gaan we zo mee verder, want voor mij is het leven Christus en het sterven winst. Maar, vers 22, ja, maar als dat betekent in het vlees te zijn, dan is dat voor mij een vrucht tot werk. En wat ik verkiezen zal, maak ik u niet bekend. De tekst ga ik zo nog even op in. Ik word vanuit de twee gebonden, terwijl ik de begeerte heb om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om jullie. Want dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal blijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig is in mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. De gemeente van Filippi is een van de weinige gemeentes die eigenlijk voortdurend positief wordt aangesproken. Daar zijn in die twee groepen, namelijk bij Lydia de purperverkoopster, dat is één gemeenschap, zeg maar, en dan ook bij de gevangenbewaarder van Filippi, waren twee gemeentes bij elkaar, gezamenlijk genoemd de Filippenzen. En als er een brief van Paulus kwam, dan werd hij meestal gekopieerd en dan overgeschreven dan uiteraard. En dan werd hij vervolgens naar de andere gemeente gestuurd, zodat ze zelf ook nog een exemplaar hadden. Zo deed men dat wel met meerdere brieven. En die gemeente van Filippi, die blonk uit in trouw. Niet alleen om het evangelie maar even aan te nemen, maar ook om die weg die je daarna moet gaan, verder te gaan. Zoals we weten, is het geestelijk leven, het feitelijke leven en het stoffelijk leven is een afspiegeling. Zoals we geboren worden, worden we geboren uit water en geest. Dat wil zeggen, door het breken van de vliezen en vervolgens het ontvangen van adem van geest. In het geestelijk leven ga je ook door het water om dan vervolgens geest van God te ontvangen en zo dus het geestelijk leven te kunnen ontvangen. En dus betekent dat die weg van het geestelijk leven ook een groei en een ontwikkeling is, net zo goed als dat in het aardse bestaan het geval is. Dan heb je ook in het begin natuurlijk, ja, heeft een baby nauwelijks kennis van zaken, van de gang, van alles wat om de persoon heen is. Het kan daar ook nog vaak niet zelfstandig in denken, is heel erg sterk afhankelijk. Maar de bedoeling is natuurlijk dat na verloop van tijd, in de groei en ontwikkeling van de mens, die zelfstandigheid meer wordt en ook daarmee dus alles wat te maken heeft met het aardse bestaan steeds meer in een goede context wordt neergezet. Uiteraard is dat in het geestelijk leven ook niet anders. Paulus heeft alleen het probleem dat hij ziet dat er na verloop van tijd bij gelovigen andere boodschappers komen. Mensen die op een gegeven moment zeggen van nou, hij kan dat wel zeggen, maar ik heb ook van de Heer dit ontvangen enzovoort. Zodat er een aantal mensen gaan kijken naar de persoon. En nu was Paulus niet de meest aansprekende persoon, was redelijk klein, heb ik begrepen. En zijn uiterlijk, dat zegt hij zelf ergens in Korinthe, is ook niet van die naart dat je erover naar huis zou schrijven. Van jongen, wat is dat, een hunk op geestelijk gebied, zeg maar. Dat was hij wel, maar dat zag er precies andersom uit. Waarom is dat? Opdat het geloof niet op mensen rust. En opdat je dus niet maar mensen of voorgangers of leiders achterna gaat, maar dat het zo moet zijn dat je als spreker, als leider, altijd de boodschap doorgeeft naar Christus toe. En de persoon, de gelovige, afhankelijk van Christus is en niet van een leider. Maar het is natuurlijk altijd zo geweest, en ook in die vroegere tijd zo, dat er veel mensen zijn die keken naar de buitenkant. We zien het ook in vers 15, dan zegt hij, sommigen prediken Christus, maar dat doen ze uit jaloezie, uit afgunst. En uit twist, dat woord twist betekent zoveel als gelijk willen hebben. En anderen doen het te goede trouw. Dat wil zeggen, het gaat hun niet om gelijk hebben, het gaat hun om Jezus Christus en niks anders. Die eerste groep verkondigen hem weliswaar Christus, maar uit twistzucht. Niet zuiver. Dus de boodschap kan op zich kloppen, maar de wijze waarop ze dat zeggen, de wijze waarop ze dat uitdrukken, is niet op een oprechte manier. Omdat er belangen in het spel staan. En de anderen, zegt hij in vers 17, doen het uit liefde, liefde Gods, omdat ze weten dat Paulus degene is die het evangelie verder moet brengen in de heidenwereld. En ze hebben hem daarom lief, omdat ze hem zien als de echte ware vertegenwoordiger van de Heer Jezus Christus. En dat kan natuurlijk, nou, als iemand wat meer kennis van zaken heeft, ja, die kan dat dan soms niet hebben. Die moet dan een lagere viool spelen, of die wil dan echt ook graag dezelfde ervaringen kunnen doorgeven, om misschien wat te betekenen. Dan zegt Paulus, dat is niet zuiver. En in de Filippenzen legt hij ook helemaal uit dat die tweedeling er ook helaas binnen de sfeer van de gemeente bestaat. Maar goed, hij zegt, ik ga me daar niet druk om maken in vers 18, hoe dan ook, toch wordt Christus verkondigd op beide wijzen. Daar gaat het me om. Maar het kan zijn onder een bedekking, mensen dus eigenlijk andere belangen erbij hebben, maar ook in waarheid. Dus die bedekking is natuurlijk onwaarheid. Het betekent dat de mensen niet zuiver staan in die evangelieboodschap. En daar verblijd ik me in, dat Christus wordt verkondigd in de gemeente. Het gaat er niet om buiten, maar in de gemeente. En ik zal me juist verblijden, omdat ik weet, zegt hij dan, dat dit mij tot zaligheid zal strekken. Dat hij dus in alle oprechtheid die boodschap van Jezus Christus heeft gebracht, dat betekent dat hij bij Christus zal komen. Zaligheid wil zeggen de plek waar we ooit naartoe zullen gaan. Volgens mijn ernstige verwachting staat vers 20, eigenlijk vurige verlangen staat erin, en hoop dat ik in geen enkele zaak me zal hoeven schamen. Want dat is de neiging nog wel eens, want wanneer moet je wel wat zeggen, wanneer moet je niet wat zeggen? Zeg je maar niks omdat je bang bent dat je anders een slecht figuur slaat of hoe dan ook. Al dat soort zaken gaat de Heer leiden in het leven van de gelovigen. Maar zegt hij, zodat ook nu Christus groot gemaakt wordt. Dat is voor hem nummer 1. Dat Christus groot gemaakt wordt, belangrijk gemaakt wordt. Dat duidelijk gemaakt wordt dat hij degene is om wie het leven draait. In mijn lichaam, zegt hij. Het zij door leven, het zij door dood, staat er dan. Dat leven heeft dan te maken met die gelovigen en die predikers die uit liefde het evangelie brengen. Dat is leven, dan kun je contact mee hebben in het leven, omdat het gaat om de liefde Gods. En de dood wil zeggen dat het niet zo prettig is om te gaan met diegenen die uit zelfzucht spreken en die alleen maar om hun eigen persoonlijkheid voorop staan. Dan is het, nou, dat is het kwaad kersen eten mee met zulke mensen.
Heeft dat niet meer afstemming te maken?
Dat komt zo. Dat komt zo. Het gaat hier in dat lichaam dus om het leven of om de dood. En De dood wil in eerste instantie zeggen dat het dus betekent dat er geen scheiding is, of dat er scheiding is. Bij dood is er sprake van scheiding, bij leven is er sprake van gemeenschap. Liefde is ook leven, haat heeft te maken met scheiding, heeft te maken met een soort van dood. Want, zegt hij, voor mij is het leven Christus. En ieder die dus leeft vanuit die verwachting, vanuit die hoop, dat Christus ontmoet in Christus, in die persoon. Dus hij zegt, voor mij is het leven Christus. Niet meer wat hier in deze wereld toch wel belangrijk is, maar het leven is met Christus. En het sterven, winst. En nu heeft hij dus niet over dood, maar heeft hij het over het sterven. Want het sterven heeft iets te maken met een afstervingsproces. 1 Korinthe 15. Nou, dat is even, er zijn een paar teksten die dat duidelijk maken. 1 Korinthe 15. Vers 31 en 36. Vers 30 zegt hij, waarom zijn wij dan elke uur in gevaar? 1 Korinthe 15, vers 30. Ik sterf elke dag. Bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heer. En zo ik, naar de mens gesproken, zou je bijna bij zeggen. Tegen de wilde dieren gevochten heb in Efeze. Dat zijn twee wilde dieren, dat wil zeggen personen die alles eraan doen om hem uit te roeien. Die wilde dieren, dat zijn personen. Straks in Openbaring wordt ook gesproken over twee beesten. Het beest en de valse profeet. En afspiegeling daarvan zie je hier. Dat hij in Efeze op een gegeven moment kwam. En dat hij iemand aanpakte. En dus werden de mensen daar zo boos dat ze hem voor de rechter sleepten. En nogal wat narigheden meegemaakt. Als ik dus naar de mens gesproken tegen wilde dieren heb gevochten in Efeze, wat baat het mij wanneer doden niet worden opgewekt? Laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij, het principe wat in deze wereld geldt. Ik sterf elke dag. Wat wil dat zeggen? Als er zaken in het leven gebeuren op grond van het evangelie, en ze moeten je niet meer, ze wijzen je af, of ze vinden je maar stom, of je bent ouderwets, of dat doe je toch 2013 niet meer, zo denken. Dat sterven. Omdat je het leven van Jezus Christus wilt leven, is het voor mijn persoonlijkheid vervelend als je weerstand krijgt. Dat is niet leuk. Je hebt, als mens wil je het liefste gewoon vrede en rust en geen narigheid of wat dan ook. En als je dan om Jezus Christus wil die weg gaat om zijn leven te leven, dan betekent het dat het een consequentie heeft voor het aardse leven. Dat betekent dat ik het aardse leven behoor op te geven. Te zeggen, Heer, dat is ook voor u. De tekst, ik heb was vaker gezegd, denk ik. Als iemand u op de rechterwang slaat. Wang is in de Bijbel een beeld onder andere van spreken. Dus als je op de rechtse manier spreekt, dat wil zeggen op de manier van de opstanding. Jezus Christus zit het aan de rechterhand van God. Dus rechts heeft te maken met de hemelse dingen. Als je over de hemelse dingen spreekt en men geeft je er een klap op, met andere woorden, ze willen niet dat je daarover praat. Hou je mond en onzin en niet modern en hoe dan ook. Dan moet je de andere wang ook toekeren. Links praten, de communicatie op aardsniveau, moet je dan ook accepteren dat dat niet werkt. Als de geestelijke dingen niet werken, dan kunnen de stoffelijke dingen ook niet werken. Dan kun je niet meer doen alsof je dan allemaal nog maar vrienden bent in allerlei vorm, omdat het contact niet meer vanuit het hemelse is. Dat is wat de Heer zegt. En dat zegt Paulus ook, dat het de dood is als je op een gegeven moment mensen tegenkomt die Christus prediken uit haat, uit nijd, uit afgunst, uit de persoonlijke overwegingen. Want het kan namelijk niet, er bestaat niet in die eenheid van het leven Gods dat dat zo werkt. Vandaar dan ook dat deze tekst van ik sterf elke dag te maken heeft met het feit dat hij in het lichaam dus merkt dat ze hem niet moeten. Jezus. En dat hoeft niet altijd geslagen te worden, maar je kunt ook een klap krijgen door opmerkingen die mensen maken. Doordat ze je mijden of doordat ze om je heen lopen, omdat je zo raar denkt. Denk eraan dat je soms niks hoeft te zeggen. Als kind van God kan de geest van God zo door je heen werken, dat hebben we zelf niet door, maar die kan zo door je heen werken, dat dat een sfeer met zich meebrengt, waarbij anderen terugschrikken. Ja, dat in de Indische wereld wordt dat de aura genoemd. Dat is hetzelfde woord als lucht of als een soort sfeer om je heen. Maar dat klopt wel, alleen het hangt er vanaf welke sfeer. En als het de geestelijke sfeer is, de sfeer van God, dan krijg je onherroepelijk te maken met weerstand. Trouwens, allen die in Jezus Christus godvruchtig willen wandelen, zullen vervolgd worden. Dat moet je maar op de kop toenemen. Want dat afstervingsproces moet doorgaan, opdat ik niet vast blijf houden aan hier, maar dat ik me ga hechten aan Jezus Christus. En hoe meer ik me aan hem ga hechten, hoe makkelijker en hoe eenvoudiger ik ga denken over de belangrijkheden hier in deze wereld. Die zijn dan zo voorlopig en zo betrekkelijk en zo maar voor een kort moment. En dat is wat hij hier eigenlijk in Filippenzen ook heel erg duidelijk maakt. Hij zegt dat dan ook, ik ga weer even naar Filippenzen terug. Het gaat over dat sterven, ik moet nog een andere tekst hebben. 2 Korinthe 4. En ik begin even vanaf vers 7. Het gaat mij eigenlijk om vers 10 en 11. Twee Korinthe 4. Maar wij hebben, wij, de apostelen, maar ook de gelovigen in het algemeen, hebben deze schat, het woord Gods, de Heilige Geest, het leven van Christus, in aarden vaten, in onze stoffelijke lichamen. Poreus. Opdat de uitnemendheid van de kracht van God is, opdat wij doorkrijgen dat het God is die zijn kracht door mij heen werkt en niet van mezelf uit. Daarom is ons lichaam zwak. En vaak hebben we dan het probleem ermee dat we wel sterk zouden willen zijn en dat is het dan niet. Mensen die in alles verdrukt worden, toch niet benauwd. Twijfelmoedig, welke kant moet ik nou uit, maar niet mismoedig. Dat ik dus in de stress raak en negatief word vervolgd, maar niet alleen gelaten. Ten neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Waardoor ik wil zeggen, te gronde gericht, dat ik niks meer kan. Ik heb wel eens ten neergeworpen betekent dat je wel eens helemaal momenten hebt dat je helemaal geen mogelijkheden hebt, niks. Dat je denkt van, nou, hoe kom ik hieruit? Maar het is nooit totaal kapot. Altijd de versterving, dat is eigenlijk het woord voor doding, de versterving van de Heer Jezus in het lichaam ronddragend. Juist op dat, het heeft een doel. Dat die versterving, het afwijzen, de vormen van afwijzing die de geloof ontvangt, die heeft een doel op dat ik dus niet op mijzelf vertrouw, maar zo afhankelijk ben van de werking van Gods geest in en door me heen, dat ik alleen maar kan zeggen, ja, doet u het maar. Opdat ook het leven, of dat juist het leven van Jezus in ons lichaam naar buiten toe zou komen, zou worden geopenbaard. Want wij die leven, gelovigen dus, die georiënteerd zijn op de Heer, worden altijd tot in de dood overgegeven, vervolging en wat dat dan ook wezen mag, te willen van Jezus. Opdat ook het vlees, of sorry, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk lichaam, in ons sterfelijk vlees, naar buiten toe zou komen. Dus werkt de dood in ons, zegt Paulus tegen de Korintiërs, ons wil zeggen de apostel in dit geval, maar het leven in jullie. Daardoor kunnen jullie het leven ontvangen, doordat wij vervolgd worden en die boodschap onder die druk moeten brengen, opdat vervolgens jullie dat leven mogen ontvangen. Dat is een vorm van dood en leven, dood en opstanding. Maar hier heb je dus zo'n vorm van afsterving en van stervingsproces, zonder dat het gaat om een letterlijke dood. Maar het gaat hier om een duidelijk een relatieve dood, een dood die alles te maken heeft, in dit geval tenminste, met het vertrouwen in de Heer.
In vers 10 staat dan Necrosine en in vers 11 Tanaton. Ja. Maar
De necrose is de versterving, wat ik noemde, de doding. Die versterving wil zeggen het proces van dat langzaam maar zeker. Al de zekerheden die ik in mijn aardse bestaan heb opgebouwd, omgevormd worden, verdwijnen. Dat is de versterving.
En de
thanatos is de dood op zich. Dat is de versterving is het proces waarin ik langzaam maar zeker steeds minder macht van mezelf heb en dus het leven van God steeds meer naar buiten toe komt. En dat proces heet dood. En de versterving noemt, geeft dus aan dat het een langzaam proces is naar de complete dood toe. Dat is de bedoeling. En de dood, dat versterving, die doding is de versterving. Dat is een soort afsterving. En dat kent men ook wel, dat is letterlijk in het lichaam is dat niet zo prettig, maar er zijn bepaalde vormen van ziektes waarbij je een afsterving hebt langzaam van ledematen. Dat gaat langzaam maar zeker door en steeds meer gaat er dan op een gegeven moment van het lichaam kapot. Dat is een langzaam proces, dat heet een dood, die kracht, maar het is een afstervingsproces. Nou, dat is dan letterlijk, in het geestelijk leven gaat het overdrachtelijk. En dat is, soms wordt het genoemd dat de Heer het is die ons oordeelt. Dat het komt dat er situaties zijn die gewoon uit ons leven moeten verdwijnen. En dan gaat de Heer omstandigheden zo in ieder geval gebruiken, opdat dat afschrijvingsproces zijn weg mag vinden. En dan ligt het niet aan van dat ik niet goed genoeg iets doe voor God, of dat ik te weinig bid, of weet ik voor wat ook. Want vaak zoek je dan de schuld van zo'n situatie ook nog bij jezelf. Waarom moet mij dat nou overkomen? Altijd maar weer. En als ik dan die anderen zie, nou, die hebben nooit wat. Nou ja, dan zie je dat meestal niet wat een ander ook heeft. Maar het aan elkaar gaan spiegelen heeft geen enkele zin. Want als de Heer wil dat die blijft totdat ik kom, zegt hij op een gegeven moment tegen Petrus, wat gaat jou dat aan? Volg jij mij? Dat bepaal ik wel, hoe ik met die of die gelovigen omga. Dus dat horizontale en het verticale, dat proces, daar zitten we middenin. Dat hebben we hier in Filippenzen ook weer, want daar ga ik even naartoe. Want het leven, want voor mij is het leven Christus, en het sterven, dus het losmakingsproces van de banden van deze wereld, is voor mij winst. Maar als dat leven in het vlees is, in het vlees wil zeggen in het aardse lichaam nog, als dat leven in het vlees betekent, dat die dood, dan is het, daar staat hier, hetzelfde voor mij oorbaar zijn. Nou, dat zijn termen die kom je niet zo vaak tegen. Oorbaar betekent eigenlijk gewoon wat vrucht draagt. Baren is dragen. En oor van vroeger uit is te maken iets met vrucht. Iers, de aren van zaden enzovoort. Dus oorbaar heeft te maken met het vrucht dragen. En wat hier dus staat, even letterlijk nog even. Maar als dat leven in het vlees is, als het dus betekent dat mijn afsterving betekent dat ik nog hier moet zijn in het vlees, dan betekent dat, dan is dat voor mij vrucht, wat vrucht draagt. En wat ik verkiezen zal, het leven is mijn Christus en de afsterving is winst, wat doe ik het liefst? Dat deel ik u niet mee. Er staat hier vertaald, weet ik niet. Wat heeft die moderne vertaling voor jullie?
Welk nummer heeft u?
Ik zit in vers 22 aan het eind. Ja. En wat ik verkiezen zal, dus wat ik kiezen zal, er staat hier, weet ik niet. Dat weet hij donders goed wat hij verkiest, maar dat deelt hij niet mee. Dat zegt hij niet. Waarom zegt hij dat niet? Nou, als hij dat zou zeggen, zou zeggen, nou, dan moet ik dat ook doen. Zegt hij, nou, als Paulus dat doet, dan doe ik dat ook. Maar Paulus zegt, een keuze die moet een mens zelf maken. Die moet niet maken op grond van wat ik nu verkies. Ik deel niet mee wat nu het voordeel is. Want als ik afsterf, is dat het voordeel voor de Heer. Ken je die tekst uit? Nou, een van de psalmen. Help me maar. Iemand weet misschien wel. Kostbaar in de ogen van de Heer is de dood van zijn gunstgenoten. En hoe vaak men dan niet zegt, hoe kan dat nou kostbaar zijn, die mensen doodgaan? Als je niet iets anders weet van het begrip dood, dan zou je dat inderdaad zeggen. Maar de dood van de gunstgenoten van God, het Oude Testament al, die niet afhankelijk willen zijn van mensen of omstandigheden, maar afhankelijk willen zijn van God, dat is kostbaar in zijn ogen. En om dat te leren, om dat afstervingsproces aan je te laten voltrekken, dat is best soms lastig, best soms vervelend, maar door de kracht van God kom je er altijd doorheen. Wat ik verkiezen moet, dat deel ik u niet mee, maak ik u niet bekend. Ik zal even een tekst aangeven voordat u denkt van ja, je kunt alles wel zeggen. Maar Filippenzen 4 vers 6. Ik heb een broeder die volgt mij op de voet met het twitteren hier in het Grieks. Dus Filippenzen 4 vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door aanbidding en smeking met dankzegging bekend worden gemaakt moeten zijn bij God. Dat is hetzelfde werkwoord. En nu wordt hier goed vertaald. Bekend gemaakt worden. Terwijl onze tekst heeft, weet ik niet. Dat is niet correct vertaald. Dus hier is het goed vertaald. Op een andere plek is dat ook nog. Ik geef hem alleen even aan. In Johannes 15, vers 15. Staat het ook. Ik maak het niet bekend. Ik deel het je niet mee. Hier staat het dus ook. Wat ik moet kiezen, dat maak ik u niet bekend. Vers 23 van Filippenzen 1. En dat is, ik lees hem langzaam op. Ik schrijf hem even op hoe die vertaling moet zijn. Want dat is echt niet helemaal begrepen, laat ik het zo zeggen. Maar, niet want, ik word van de twee vastgehouden. Gebonden zat er dan vastgehouden. Dus vastgehouden zodat je geen kant uit kan. Van de twee. Letterlijk staat daar vanuit de twee. Dat de twee, zeg maar even tussen aanhalingstekens, want daar moet ik zo even op toe. Hè. Komma moeten staan. Dat staat hier gedrongen, maar dat is eigenlijk gewoon vastgehouden, beet gehouden. Terwijl ik de begeerte heb, ik zal het iets anders zetten, terwijl ik nota bene, zet ik er even bij, de begeerte heb, het verlangen, de begeerte heb, om te ontbinden. Te ontbinden. Gebonden. Te ontbinden en met Christus te zijn. Je ziet, en ik vertaal het eerlijk letterlijk. Als je het vertaalt met wat hier ook staat, tenminste hier, ontbonden, losgemaakt te worden. Dan zegt hij, ik wil liefst dood zijn en ben hier. Maar dat staat hier niet. Ik word gebonden, vastgehouden vanuit de twee. Terwijl ik juist de begeerte heb om me te ontbinden. Om daar niet aan vast te zitten, om niet aan die twee gebonden te zijn. Daar kom ik zo op, ja. Ik kan me voorstellen dat dat... maar ik moet eerst even de lijn een beetje aangeven op mijn manier te missen. Dus ik word vanuit de twee vastgehouden, gebonden. Terwijl ik notabene de begeerte heb om me te ontbinden en met Christus te zijn. Dus één. Je hebt hier te maken met het begrip de twee. Niet deze twee. Het staat de twee. En altijd, daar kan ik me wel voorstellen, wordt dat van toepassing gebracht op dat leven en die dood, zoals het hier dus gaat. Maar dat staat er eigenlijk niet. Dat staat hier om de twee. Daarvoor moet ik andere tweeën opzoeken, de twee. En daar moeten we voor naar Efeze. Dat is niet zo ver weg, even terug. Vinden we dat... in Efeze. Even zien. In hoofdstuk 2. Daar gaat het om het verhaal vanaf vers 11, om het verhaal van de Joden en de heidenen. De Joden en de niet-Joden, zeg maar. Vers 11. Daarom, denk eraan dat jullie, die eertijd heidenen waren in het vlees, dus naar aardse komaf, heidenen, dat wil zeggen volken, bij de volken hoort niet bij de Joden, en die de voorhuid, dus onbesneden, werden genoemd, door degene die besneden in het vlees worden genoemd, die met handen geschiet, dus door de Joden, zeg maar, dat jullie in die tijd waren zonder Christus. Vervreemd van het burgerschap van Israël, wist jij veel, dingen van God en zo wist je allemaal niet, en vreemdelingen van de verbonden van de belofte, geen hoop hebbend en zonder God in de wereld. Dat was eerst zo, bij die heidenen. Maar nu, in Christus Jezus, zijn jullie, die eertijds ver van al die dingen van die belofte af waren, en de Joden hadden dat niet, zijn jullie dichterbij gekomen door het bloed of in het bloed van Jezus Christus. Want Hij is onze vrede van Jood en Heiden, die deze twee, die de twee, staat er, één gemaakt heeft. Hier heb je de twee, Jood plus Heiden, althans wanneer ze geloven, dan komen ze in één lichaam. Vanuit het Jodendom, vanuit Heidendom maakt niet uit, er is geen verschil meer, zegt Paulus. Er zijn er veel die het anders zeggen, maar er is geen verschil meer als een Jood wedergeboren is. Dan is hij niet een topper boven een heiden die wedergeboren is. Dat is onzin. Ze zijn gelijk, namelijk ze horen in het lichaam van Christus. En hebben ze daar een functie. En een heiden, dat wil zeggen iemand die dus niet vanuit het Joodse geslacht komt en tot geloof gekomen is, heeft net dezelfde positie als iemand die uit het Joodse wereld gekomen is en tot geloof gekomen. Dat had in de handelingen nog wel wat strubbelingen, omdat Joden die Jezus Christus leren kennen zich eigenlijk wat hoger voelden dan heel veel anderen daarbuiten. De twee. Er is dus een scheiding geweest van tweeheid. En die is in het leven Gods, in het leven van Christus, één geworden. De twee heeft dus te maken met een aardse situatie van splitsing. Jood, heiden. Anders, Efeze 6. Vijf. Dat bestaat bij mij al boven Efeze 6, maar het is nog in 5. Vers 30 tot en met 32. Want wij zijn leden van zijn lichaam, uit zijn vlees en uit zijn beenderen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, staat er, zich aan zijn vrouw hechten. En de twee, hebben we weer, zullen tot in één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, maar ik doel op Christus en de gemeente, niet op man en vrouw. Wat altijd gezegd wordt. Ik doel op Christus en de gemeente. Dus die de twee. Wie zijn de twee? Wie heeft nu zijn vader en moeder verlaten? In eerste instantie. Ja, Jezus Christus. Hij heeft zijn vader in hemel verlaten door mens te worden. Hij heeft zijn moeder, het hemelse Jeruzalem, verlaten om in een dommig Bethlehem, in niks, als vorst van deze wereld, mens te worden. Hij is begonnen met dat verlaten. Want ja, in een aardse situatie is het toch niet zo dat dat de jongen, als hij getrouwen, zeg maar, zijn papi en mami verlaat. En de dochter niet, meisje niet. Dus je moet even kijken hoe dat zit. In de vroegere situatie was dat wel zo. Maar het neemt niet weg dat dit hier gaat. Dat zegt Paulus nog eens duidelijk. Dit mysterie. Wat is dat mysterie? De weg van twee naar één. dat is een mysterie, de verborgenheid. Die is groot, dat we zeggen, komt op ongelooflijk veel toepassingen. Joodheiden bijvoorbeeld, dat is er ook een. Dat is ook een mysterie. Dat is ook een tweeheid die tot eenheid komt. En hier ook zien we dat weer. De verborgenheid is groot, doch ik doel op, hetzelfde woord niet zeg, maar ik doel op Christus en op de gemeente. Die twee, het hoofd en het lichaam, samen tot één. Weer een toepassing. De twee naar één toe. Wat houdt de twee nu in? Want het was nog de vraag. De twee heeft te maken met wat wij hier noemen. En wat al staat in het begin van de Bijbel. Je hebt twee bomen. In de Hof van Eden. Laat ik maar zo. Urein, Christus, twee. En in de Hof. En dan heb je midden in een boom en dan heb je een boompje ernaast. Die boom in het midden van het hof is de boom der levens. Dat meer hoor, levens. Dat is één woord. En die andere, die boom, is een boom van kennis, van goed, kwaad. Dat is twee. Die boom van kennis van goed en kwaad is de tweeheid. De boom van het leven is eenheid. Dat symboliseert het leven Gods. En dit symboliseert opstandigheid tegen God, Satan. Dus met andere woorden het dualisme, zoals we dat noemen. Het leven zoals dat nu in deze wereld naar de zondeval gegaan is. Goed kwaad. Dat principe goed kwaad is het principe waaronder de mensheid leeft. En dat is altijd horizontaal. Kwaad is links en goed is rechts. Ik bedoel, ik had niet een voorkeur voor partijen, maar gewoon in het principe. Goed, kwaad. Dit is het schema van deze wereld. Ja, hoe moet ik dan anders leven? Ja, de mens kan niet anders leven. Je komt nooit verder dan alleen maar de tegendelen. Dat dualisme, het schema van deze wereld, dat is het schema waar de Satan de mensheid in heeft gebracht. Laat wel wezen, God heeft er door de zondeval voor gezorgd dat de mensheid daarin kwam. In dat dualisme. En of dat nou Joodheid is, of dat nou man of vrouw is, of dat nou Christus gemeente is, of dat nou zus of zo is, welke tweeheid ook, het moet naar die boom des levens. Als je kijkt in Openbaring, hoofdstuk 20, 21, vooral 22, daar hebben we ook een hof. Nieuwe schepping. En daarin de hof. En daar is alleen nog maar de boom des levens. Anders niet. Dus de weg van het begin van de Bijbel tot aan het eind is niks anders dan uitleg en aangeven hoe die ene boom van kennis van goed en kwaad verdwijnt. Met andere woorden, hoe Satan en alle vorm van opstandigheid tegen God, tegen Jezus Christus, tegen het hemelse, tegen de eenheid die God in die schepping wil, hoe dat vernietigd wordt. Vandaar dat de weg van 2 naar 1, de weg is van de boom van kennis van goed en kwaad, plus de boom des levens, naar alleen maar de boom des levens. Dus is 1 de naam voor wie? Hoor Israël. De Heer, uw God, de Heer is één. De Heer is één. U kunt zeggen nummer één, maakt niet uit. De Heer is één. En niet twee. Hij is niet onderworpen aan de aardse situatie. Hij is één. Dus één heeft te maken met het leven Gods. Twee heeft te maken met het bestaan in deze wereld onder de macht van de zonde.
Gelijkenis, dan heeft
hier Jezus
het over eenvoudig
ook. Daar komen we op het werk, ja. Eenvoud is enkelvoudigheid eigenlijk, ja. Ja, dat klopt. Maar dat woord, dat komt inderdaad vaker voor. We gaan even voor die woorden van één enzovoort. In Deuteronomium 6 vers 4, dat zoek ik niet op, maar daar staat, hoor Israël, de Heer uw God, de Heer is één. Deuteronomium 6 vers 4. En ik ga even naar Matteüs 19, want Jezus past het toe. Matteüs 19. Vers Dus 16 en 17. Het gaat om 17, maar dan moet je 16 bij hebben. Daar staat, en zie, er kwam iemand tot hem en zei tegen hem, goede meester, wat zal ik voor goeds doen, opdat ik het eeuwige leven heb? Dat is de normale vraag, wat moet ik doen en dan kan ik dus dat beërven. Met andere woorden, ik moet gewoon veel goede dingen doen, dan loop ik vanzelf de hemel in. En hij zei tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één God. Heb hem. Met andere woorden, wat moet ik voor goeds doen? Dat is de helft van goed en kwaad. Dus hij leeft nog in tweeheid. Hij denkt dat hij in de macht van de zonde, ja, dat wist hij veel, met alle kennis, kun je dat toch aan omzeilen, dat je toch leeft vanuit het principe van wat ik denk dat goed is. Maar, zegt de Bijbel, dat is onder de macht van de zonde, dat is altijd onder goed of kwaad. Dus ik moet leren dat dit horizontale, dat schema van deze wereld, dat tijdelijk is. En voor een gelovige wordt die uit die tweeheid weggehaald en die wordt die gebracht in die eenheid. En dat is meteen het probleem, want je wilt aan de ene kant Jezus Christus volgen, aan de andere kant kom je ontzettend veel tweeheid tegen. Hoe moet ik daar nou in omgaan? Nou, dat is wat de Bijbel hier op zoveel plaatsen duidelijk maakt. Dit dualisme, dat is er niet voor niks. Heel duidelijk, het is heel opmerkelijk dat ik in de andere Bijbelstudie op prediker op precies hetzelfde onderwerp net heb. Dus het moet, ja, het moet zo wezen, denk ik. Maar we gaan even naar prediker 7, vers 14. Ja, die twee studies worden één, ja. Goh, je hebt het door. Vers 14. Nee, 13 en 14. Prediker 7, vers 13 en 14. Geweldige tekst. Meestal wordt die overgeslagen, want het spreekt elkaar tegen. En zo. Let op het werk Gods. Aanmerk staat hier. Prediker 7. Vers 13, 14. Aanmerk of let op het werk Gods. Want wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? Zo. Dit is wat. We dachten altijd dat hij alles recht maakte. Dat kan pas als het eerst krom gemaakt is. Ja, maar heeft de Satan dan zoveel macht? Nee. Hij moet dan nog, zelfs uit de zondeval, moet hij nog in de situatie terechtkomen die God gecreëerd heeft. Dus zoveel macht heeft hij niet eens. Want God had gezegd, ten dagen dat je van die boom eet, zul je stervende sterven. Dus hij had het principe van die dualisme, dat waarschuwde hij de mens al voor, dat dat zou komen, van goed en kwaad. Nou, wat is het werk van God dat hij krom gemaakt heeft? Geniet het goede ten dagen van het goede. Voorspoed wordt hier genoemd, het staat letterlijk goede. Oh, dit is helemaal geweldig. Geniet het goede ten dagen van het goede. Maar ten dagen van, wat zou daar nu moeten staan? Het. Kwade, ja. Hé, hey. Het goede, kwade. Ten dagen van het goede, ten dagen van het kwade. Laat dat ten dagen weg, dan heb je goed, kwaad. Dan heb je het principe terug van die boom van kennis van goed en kwaad. Dus je hebt goede dagen en je hebt kwade dagen. Dagen, men noemt het voorspoed, tegenspoed, kan, maar het is eigenlijk te weinig uitgedrukt. Want je kunt best in voorspoed leven en toch kwade dagen hebben. Dus waar het om gaat is dat hier het principe van goed en kwaad, het is wat genoemd wordt krom. Wat heeft God krom gemaakt dat de mensheid door de zondeval nu eenmaal terechtgekomen is in het principe van goed en kwaad? Daarbovenuit gaat niks. Waarom doet hij dat? Staat er ook bij. Maar ten dagen van het kwade, zie toe, let op, inderdaad, dat woord want moet niet te groen, inderdaad, God heeft juist het een tegenover het ander gezet. Daar heb je het principe. Goed, kwaad. God heeft juist het ene tegenover het andere gezet, opdat de mens niets zal ontdekken van wat na hem komt, wat na hem zijn zal. Ik weet niet hoe mijn leven verloopt. Had God niet dat principe van goed en kwaad, dat kromgemaakt, gedaan, dan had ik dus geweten wat er met de toekomst gebeurt. Dan had ik dus geweten wat er met mij, wat er met anderen enzovoort in de toekomst gaat gebeuren. Maar nu weet ik dat als mens niet. Tenzij ik Jezus Christus leer kennen. Want als ik Jezus Christus leer kennen, dan kom ik niet, dan ga ik langs, maar zeker uit dat principe van goed kwaad weg en kom ik in het leven Gods, in die eenheid. En in die eenheid gaat God mij vertellen wat er gebeurt. En kan ik vanuit openbaring en vanuit andere studies, kan ik vanuit het woord vernemen wat Gods plan ongeveer is voor de toekomst. Maar dat komt omdat God door zijn Heilige Geest mij in die sfeer van die eenheid heeft gezet, door middel van wedergeboorte en verder. Dus mag ik wel dingen ontdekken van de dingen van God. Maar het is voor een mens in deze wereld complete dwaasheid. Want dat kun je niet weten. En dus heb je allemaal van dat soort overwegingen met geweldige filosofieën van, nou, na de dood is er niks meer. Of volgens mij is er wel iets. Nou ja, dan gaat het allemaal heel ingewikkeld doen. Maar men weet het gewoon niet. Dat is ook de bedoeling, dat de mens dat niet weet. Want als hij het niet weet en niet en merkt dat hij geen macht heeft over zijn eigen leven, dat hij dus altijd weer denkt, nu heb ik het helemaal goed, nu ben ik voor alles verzekerd, en nu komt er in één keer dat aan zitten, of er komt weer wat anders aan zitten in deze crisis, waarbij die verzekeringen ook nog wel eens in vragen zijn, krijg je dus ook al die onrust. Je wordt altijd afgewendeld op wie dan ook, meestal de overheid. Maar het probleem zit hem in de mens dat hij zijn leven niet tot zijn bezit heeft. Dat leven is gegeven, en dat wordt bij het overlijden weer weggenomen. En het keert terug naar God, die geest die hem gegeven heeft. Dus je hebt geen zicht op het leven. Je hebt geen zicht op wat er gaat gebeuren. Dus je bent zo afhankelijk. En willen mensen niet zijn. Dus gaat hij grote woorden spreken in zijn goed kwaadsvisie. Dan gaat hij denken dat hij God kan beoordelen op grond van zijn ethiek. Op grond van zijn goed en kwaad. Terwijl God zegt, waar ben je mee bezig? Je kunt helemaal niks weten van wat er komt, want je leven kun jij niet, dat heb je niet in je bezit. Als op een gegeven moment weggenomen wordt, wordt weggenomen. En dan kun je zeggen, van ik heb allerlei plannen, zoals dat verhaal van die, of dat voorbeeld wat Jezus aanhaalt van die rijke man, die geweldige opbrengst had, grotere schuren, nog grotere schuren, en dan staat de dwaas in deze nacht, zal uw ziel van u geëist worden. Voor wie zal het zijn? Waar je dan voor gewerkt? Dus die tweeheid, dat dualisme, moet ertoe leiden dat een mens in paniek komt. En gaat afvragen, is er een God? En zo ja, dan roep ik hem aan. Dat is de bedoeling. Maar de Satan is er als een kippenblij bij om alle narigheid in deze wereld zo goed mogelijk en zo prettig mogelijk op te lossen. Soms zijn er wel vervelende dingen, het is dan niet anders. Maar goed, je moet toch weer verder enzovoort. En dus door middel van een heel sociaal stelsel in, ja, sociaal, in wat voor vorm dan ook, en dat wel op zich, hoeft dat niet fout te zijn, tenzij je daarvan afhankelijk bent. Dat is een ander verhaal. En dat is, de meeste mensen zijn van dat principe afhankelijk. En God roept ons op om van dat principe te leven, maar er niet van afhankelijk te zijn. En niet vanuit die ene, vanuit die tweeheid te leven, maar je uit te strekken en te zoeken naar die weg van die eenheid, die weg van Christus, die weg van het nieuwe leven, van die nieuwe schepping. En niet van die oude. En dat principe, dat is gewoon door het bedoeld, opdat hij uiteindelijk de mens ontdekt, ik kan zonder God werkelijk niet wat. Dat is de bedoeling. Dat men dat vaak niet doet, dat is een tweede. Dat is dat leven vanuit de twee. Vanuit de twee, vanuit het dualisme. En dus krijg je, ik pak het maar even op, in Prediker 3 heb je die tegenstellingen. Ik ga ze verder niet bespreken, maar een paar dingen heb je. Het begint meteen met de meest fundamentele in vers 2. Prediker 3 vers 2, er is een tijd om geboren te worden. Laat het maar even ophouden. En de tijd om te sterven. Ja, daar heb je helemaal geen zicht op. Je kunt natuurlijk afvragen, waarom ben ik gewoon niet 100 jaar eerder geworden? Ik heb ook zo van die sterke momenten gehad dat ik dat dacht. Van Gunt, waarom nu en waarom niet 2000 jaar eerder? Nou ja, daar kun je je hoofd over breken. Maar je kunt zeggen van, via deze combinatie was het zo dat deze man en vrouw bij elkaar kwam. Waardoor je dus hier geboren bent. En toch heeft het voor God in alle gevallen weer zijn waarde. Maar goed, het is ook weer een tijd om te sterven. Dus het is tijdelijk. Wat doe ik dan in die tijd? Aan wie vertrouw ik mij toe? Vertrouw ik me toe aan mezelf? Aan mijn omgeving? Aan de familie? Wie vader of moeder, zoon of dochter, weet ik wat, lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Nou, daar ga je dan. Met familie, daar ga je dan met dit, daar ga je dan met dat. Want dat is toch mijn houvast. Hoezo? Dat is denken vanuit die tweeheid. Dat kan, maar de Heer roept ons op om daaruit weg te gaan. En om in die gemeenschap met het leven van God te gaan. Want dat is het doel. En ben ik daarvan afhankelijk, dan zit ik veel te veel vast. Nog aan alle gebondenheden hier. En wat God wil, is niet dat hij de vinger erop legt en zegt, wat beter, ben ik een waardeloze gelovige. God, Jezus Christus is niet degene die een aanklager is. De aanklager van de broeder is de Satan. Die pikt altijd op onze schuldgevoelens. En dan had je er niet wat meer aan kunnen doen. Ben je nou Christen? Dus kijken waar je dan nu, je laat het spul maar zo lopen. Zodat ik eigenlijk maar hopelijk, voor hem tenminste, in paniek raak en niet verder zoek. En alleen maar met mezelf bezig ben, dan vind ik prima. Maar zo gauw ik niet meer met mezelf bezig ben, omdat ik dat wel gehad heb zo langzamerhand. En mag weten van Jezus Christus heeft mij verlost. Dus kijk nog niet alle narigheid die ik heb, maar kijk naar hem, die in mij zich verder uitbouwt. Dan leer je te leven vanuit die eenheid. En dan zit je niet meer vast in dat patroon van alleen maar hier.
Vraag. Heeft ook betrekking op Romeinen 7, vers 16 tot 17?
Ja, onder andere. Ja. Romeinen 6, zei je? Romeinen 7, vers 16. Ja, de ik, ja. Gaan we even naartoe. Romeinen 7. Romeinen 7. Vers 6 en 7, zei je?
Vers 16 en 17.
Ja. Ja, maar vers 6 heb je hem ook al. Maar laat die maar houden, ja. Vers 14 staat, want wij weten dat de wet, zeg maar het woord Gods, geestelijk is, komt van God. Maar ik ben vleeselijk, voor mijn zonde in ieder geval, voor mijn wetwoord, verkocht onder zonde. Daar zit mijn lichaam nog in. Hoewel ik gekocht ben en betaald. En wat ik doe, dat weet ik niet. Want wat ik wil, dat doe ik niet, maar wat ik haat, dus wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ga het precies tegenovergestelde doen van wat ik wil. Ik wil God dienen en dan komt precies het tegendeel. En wanneer ik datgene doe wat ik niet wil, dan stem ik ermee in dat de onderwijzing van God goed is. Daar ligt het dus niet aan. En dan doe ik dat zelf niet meer, maar de zonde die in mij woont, heb je twee persoonlijkheden. Door een wedergeboorte heb je twee persoonlijkheden. Jezus Christus in mijn geest en de zonde die nog in mij leeft. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Maar geen goed woont, want het willen is wel bij me. Ik wil wel goed doen, maar in de praktijk doe ik dat niet. Maar het goede te doen, dat vind ik niet, daar kom ik niet achter. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Vanuit mijn eigen persoonlijkheid. Wanneer ik nu dat doe wat ik niet meer wil, dan doe ik dat niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik wil wel anders. Maar ik zit innerlijk dan kennelijk nog vast aan het principe van het, ik moet toch zo hoog nodig van alles doen. Zo vind ik dan dit principe. Als ik het goede wil doen, dan het kwade ligt er zeer dichtbij. Want ik heb een vermaak, ik verlustig mee in de wet, in de onderwijzing van God, naar mijn inwendige mens, naar mijn geest, naar mijn hart. Maar ik zie in mijn lichaam, in mijn leden, een ander principe dat strijd voert tegen het innerlijk wat in mij is, tegen Christus, en mij gevangen neemt. Dus ik zit in die tweeheid gevangen, dus zegt God ook, ik ga nu even verder, wie zal mij dan verlossen, zeg ik dan. Hoe kom ik nou uit deze, het lichaam van deze dood? Ik heb eerst al die dood gehad van deze wereld waar ik uit weg kom, nu ben ik in het Koninkrijk Gods gekomen, nu kom ik datzelfde principe nog in mezelf tegen. Hoe kom ik dan los van dat lichaam van deze dood dat altijd maar weer zo werkt? dankzij de Heer Jezus Christus, onze Heer. Dan kun je de conclusie trekken. Wel nu, ik dien zelf weliswaar met mijn gemoed, met mijn innerlijk, het principe van God. Ik wil mij alleen aan hem toevertrouwen. Maar in het vlees kom ik nu eenmaal fouten tegen. Dat weet ik. En die fouten gaan vaak niet weg. Want zoals ik ben, zo ben ik. En ja, als het ingaat tegen het leven Gods, dan is de Heer zover dat hij dat ook in ons leven gaat ingrijpen. Dan pakt hij het beet. Zaken die dus werkelijk tegen zijn leven ingaan. Maar er zijn ook een heel aantal zaken die helemaal niet tegen hem ingaan. Die wel lastig zijn voor mij. Paulus die had vermoedelijk last van een oogziekte, waardoor hij min of meer blind was en niet meer kon zien. Heeft hij de Heer ook 3 keer gevraagd of die hem ervan wil helpen. En dan zegt hij, mijn genade weer genoeg. Het kan ook wel zo. Je hebt zoveel meegemaakt van mij dat je ook klein gehouden moet worden. En dus laat ik gewoon bepaalde dingen zitten in je leven. Dat kan functioneel zijn. Dit is lastig, het is vervelend en ik wil dat natuurlijk niet graag zo. Maar die dingen die werken nu eenmaal toch zo in deze wereld. En dus gaat het er steeds weer om dat ik leer dat dit aardse bestaan nooit een doel op zich is. Zo gauw ik het een doel maak op zich, dan ga ik dingen belangrijk maken die voor God eigenlijk al afgestorven zijn, omdat hij met een nieuwe schepping bezig is. En het is zijn wens dat wij dat zoeken. Dat wij zoeken dat er in ons iets ontstaat van altijd maar weer dat gedoe van mezelf, altijd maar weer het gedoe van die andere mensen. Van hoe kom ik er nou van los? Hoe kom ik er nou vrij van? Altijd weer is het Jezus Christus die mij daarvan vrijmaakt. En hij gaat dat proces met ons aan. Hij die in u een goed werk begonnen is, die wil dat tot de volleinding toe voortzetten. Hij doet dat werk. En ik mag leren van de Heer, ik was weer eens een keer te vroeg. Of ik had eens een keer weer gedacht, zus, Heer, vergeef mij. En ik ga weer door. En ik weet, ik ben vergeven. Want er is 1 persoon die niks anders doet dan dag en nacht pleiten bij de Hemelse Vader. Als onze advocaat. Jezus Christus. Er is een ander die altijd als een aanklager van broederen komt. De Satan. Of zo je wilt mijn vlees. Of zo je wilt de wereld die onder die macht staat. Van die tweeheid. En die ons wil beoordelen op grond van goed kwaad. En owee. Als je niet in de moderne visie van behoud deze aarde en alles wat groen is, dan moet je vooral wel omarmen tegenwoordig. Dat soort evangeliën er dan niet in trapt. Want het wordt allemaal zo rood als men kan in de toekomst. Maar waar het om gaat is dat de gelovige leert dat de onmacht die er in jezelf zit, dat het prima is. Ja, het is vervelend, maar het is prima. Want dan kan God door mijn zwakheid zijn kracht in mij uitwerken. En die kwesties van tegen elkaar in, dat is het grote probleem waar we dus mee zitten als gelovigen. En waar die van zegt, dan gaan we even naar Romeinen 8, vers 9. Het is een fantastisch gedeelte, Romeinen 8. Er staat zo in hoe dat werk van Jezus Christus gaat. Het is gelukkig voorbij 7. Doch gij lieden, jullie, gelovigen, zijn niet in het vlees, in vlees eigenlijk geloof ik dat staat, maar in geest, wanneer althans geest Gods in jullie woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem, staat er letterlijk. Die hoort niet bij Christus. Wanneer Christus in jullie is, zo is wel het lichaam dood. Dat we zeggen, kan niks goeds doen voor God. Vanwege de zonde. Want dat is er nog niet uit, ja. Maar de geest, daarbinnenin, is leven terwille van de gerechtigheid. En wanneer de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, als je dus wedergeboren bent, dat wordt hier eigenlijk bedoeld, dan komt de geest van God in mij. Die Jezus uit de doden heeft opgewekt, dus die mens die daar geboren is in Bethlehem, die daar geleden gestorven is en weer is opgestaan, dus die Jezus die is opgestaan, is dezelfde, kun je vergelijken met dat wij, die ook in deze wereld leefden, Jezus Christus hebben aanvaard en dus zijn opgestaan met hem. Dat is 1 punt. Zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam, dat is het tweede principe. Hij die Jezus uit de doden heeft opgewekt en hij die Christus uit de doden opgewekt heeft. Het gaat te ver om dit nu ook weer uit te leggen, want ik heb de neiging om dat ook weer te doen. Maar het betekent dus dat Jezus is opgewekt. Dat is geweest, wanneer?
2030 ongeveer.
Ja, dat klopt. Ja. Maar het gaat me niet om het jaartal, maar bij welke gelegenheid? Op het kruis van Golgotha zegt de Heer Jezus na die 3 uur duisternis: mijn God, niet waarom, maar hoezeer, hoe diep hebt u mij verlaten? Vanaf dat moment is de eerste opstanding, dat wil zeggen, Jezus Christus is de scheiding tussen hem en zijn vader in die 3 uur duisternis de hel ingegaan. Wie dus hem aanvaardt als de verlosser die die hel op zich genomen heeft, die de eeuwige straf op zich genomen heeft, die wordt een kind van God. Want wat gebeurt er als hij, als die duisternis voorbij is?
Is er één?
Nee, nog niet. Wat gebeurt er op dat moment in Jeruzalem?
Scheurt
de voorhangsel. Dus zo gauw het voorhangsel scheurt, betekent dat de tempel is niet meer nodig, want we hebben een nieuwe tempel. Nou ja, een voorhangsel. Want er staat in de evangelie iets verderop, dat als Jezus de geest geeft, scheurt het voorhangsel. Scheurt het voorhangsel dan 2 keer?
Of 1 keer?
Er zijn 2 gordijnen. De eerste gordijn is voor het heilige. En het tweede gordijn is voor het heilige der heiligen. Dus eerst, na die 3 uur duisternis, gaat het voorhangsel van de weg van de voorhof naar het heilige der heiligen. Scheurt hem midden, dus je kunt naar binnen. Alsof de Heer zegt, kom maar verder. Dan kom je dus in de sfeer van het heilige, in de sfeer van God, het leven Gods. Maar de bedoeling is dat God tegen die mensen die zeg maar overdrachtelijk het leven Gods ingaan, die het heilige ingaan, dat hij zegt, loop nou door en blijf daar niet staan. Lekker een beetje eten van de toonbroden en een beetje prettig licht hebben enzovoort. En dat is het dan. Dat is natuurlijk meer als wanneer er buiten staat, maar het is de bedoeling dat hij een verse en levende weg heeft gemaakt die tot in het heilige der heiligen boven de hemel gaat. Oftewel, nadat de Heer Jezus uit die 3 uur duisternis is weggekomen en dus het contact met de Vader in nieuwe vorm hersteld is, moet je alleen zijn lichaam nog afleggen. En dat gebeurt zomaar. Even later legt hij zijn lichaam af. Dat is wat ons ook overkomt. Wat hij, als wij wedergeboren zijn met Jezus Christus, dan is het de bedoeling dat die geest van Jezus die ons uit de dood heeft opgewekt, die woont in ons. En nu is de bedoeling dat die geest van Christus, die tweede, die zijn lichaam aflegt, die zijn vlees aflegt, die zegt, Heer, ik geef alles aan u over. Ontvang mijn geest, niet mijn lichaam, ontvang mijn geest. Dat gedeelte om het lichaam af te leggen ook door ons gedaan wordt. En dat is het merkwaardige is dat wanneer we zeggen, Heer, maar geef mij die wijsheid, geef mij die inzicht, want ik wil maar één ding, het is dat ik kan leven zoals u het bedoelt. Niet zoals ik het graag wil, maar zoals u het bedoelt. En de manier waarop u het bedoelt is zo totaal strijdig met wat het denken van deze wereld is. Want het is een weg naar eenheid. En dan heb je het grote probleem van het dualisme en het leven Gods. Want het dualisme zegt zo. En het leven God zegt zo. Zo. Wat is dat voor teken? Ja. Dus het dualisme wordt een streep doorgehaald. Door gewoon de weg naar boven, naar God, naar de Vader, om die weg te gaan. En dit is wat de Bijbel noemt het schema van God. En dit, het dualisme, het horizontale, is het schema van deze wereld. En het schema van deze wereld kan nooit verder komen dan zo. Zodat de mens, de bedoeling, weten we nu, is opdat die mens in paniek raakt en zoekt naar een weg die normaal hier in deze breedte niet te vinden is. En dat is die weg die God aanwijst. En die is zoveel malen groter en zoveel malen heerlijker. In Korinthe 7 dan krijgen we dat principe van de 2 en 1. 1 Korinthe 7. Dat is echt helemaal duidelijk. Ja, hoop ik tenminste. Dat is wel duidelijk, maar dat de Heer ons dat duidelijk mag maken. Vers 25 en volgende. Het gaat daarom, hoe moet je nou met al je aardse situaties rondom huwelijk omgaan als het niet meer loopt en weet ik wat allemaal meer en je bent kind van God en alles meer. En dan gaat het heel duidelijk om dat de Heer zegt, of dat er gezegd wordt in de Bijbel 25. Aangaande nu de maagden, ze ongetrouwden, heb ik geen opdracht van de Heer om te zeggen. Maar ik geef mijn mening als iemand die barmhartig door de Heer gekregen heeft om getrouw te zijn, om geloven, om getrouw te zijn aan zijn woord. Ik vind het dus goed, ik houd dan dit goed te zijn, staat hier, dus ik beschouw het als goed, vanwege de aanstaande nood, de nood die er gaat komen, dat het voor een mens goed is om zo te zijn wat trouw. Dat zo te zijn, wil niet zeggen, men interpreteert altijd als ongehuwd, dat staat hier niet. Er staat hier gewoon zo te zijn als ik ook ben, namelijk om getrouwd te zijn. Barmhartigheid om trouw te zijn aan de dingen van God. Dat is altijd verloochening van mezelf, dat kan niet anders. Je kunt niet zeggen van ik wil trouw zijn aan God, maar ook mezelf overeind houden, dat gaat niet. Het kruis is niet voor niks over Jezus gegaan, dus een knecht staat niet boven zeer. Zijt gij aan een vrouw verbonden? Zoek geen ontbinding. Zegt Paulus. Zijt gij ongebonden, losgemaakt van een vrouw, zoek geen vrouw. Maar indien gij wel getrouwd bent, of trouwt, dan zondigt gij niet. Dus dat is niet een zonde. En indien de ongetrouwde trouwt, die zondigt ook niet. Doch zulken zullen verdrukking hebben voor het vlees. En dat is het punt. En ik spaar jullie er graag. Dat bespaar ik jullie liever, die verdrukking in het vlees. Waarom? Omdat je dan de neiging hebt om vooral weer horizontaal te gaan kijken. Rekening te houden met allerlei zaken. Hij zegt dat, ja, hij zegt dat kost tijd. Maar, dit verklaar ik, broeders. De tijd, let op wat hier staat. Het staat allemaal, er is een tijd van zus, er is een tijd van zo. Die tijd is complex, is samengedrongen. Er gebeurt van alles in ons leven. He, dat wat hier staat, het staat hier nu voor het kort is, maar het staat eigenlijk veel meer van is complex, is ontzettend moeizaam, alles loopt daar wat door elkaar. Wat overblijft is, dat is dat woord voorts, laten zij die vrouwen hebben, laten ze zijn als niet hebbend. Hier heb je het principe. Die vrouwen hebben gewoon zeggen die getrouwd zijn, laten die zijn als niet getrouwd zijn. Die getrouwd zijn, oké. Dat wil niet zeggen dat die niet meer getrouwd moeten zijn, dat staat hier niet. Zij die getrouwd zijn, die in een relatie zitten, wat voor vorm, die moeten leren leven als niet getrouwd. Dat wil zeggen, als niet afhankelijk van je relatie. Als niet afhankelijk van je huwelijk. Als niet afhankelijk van degene die naast je staat. Of de mensen die naast je staan. Niet dat het de vulling van je leven wordt. Want dat is... Dan kun je zeggen, ja, daar kan ik niks aan doen. Ja, daar kun je wel wat aan doen in die zin dat het dualisme niet meer ons gevangen houdt. Maar Paulus die zegt, ik word door die twee vastgepakt. Ja, wie heeft wie niet? Je wordt altijd daarvoor vastgepakt. Dus je wordt, op een gegeven moment zijn momenten waarop je gewoon niet anders kunt. Maar God die zegt altijd, er is een ander schema. Niet dit schema, maar dat andere schema. En dat schema, dat wil ik graag dat jullie hebben. Dat je dat schema van boven, dat steeds meer wordt. En dat het schema beneden weliswaar gedaan moet worden, maar nooit meer een doel is. Nooit meer de vervulling van mijzelf is. Nooit meer dat alles in mijn hart en in mijn geest en in mijn bestaan me oppeuzelt. Waardoor de interesse voor boven wegebt. Omdat je zo hoog nodig van allerlei aardse situaties moet doen. Ja, maar die moet ik doen. Ja, maar... Het hangt er vanaf, waar ben je van afhankelijk? Dat je dingen moet doen hier beneden, is duidelijk. Dat je voor je, wie niet werkt, zal het niet eten. Tenminste, zegt de Bijbel nog. Tegenwoordig is het wie niet werkt zal eten. Maar het principe blijft nog altijd dat je natuurlijk je verantwoordelijkheid hebt hier. Maar die verantwoordelijkheid mag nooit zo zwaar op mij rusten dat het leven Gods afkalft. Dat is nooit de bedoeling geweest. Het is altijd de bedoeling dat wij van die twee naar één gaan. Dat dus het kruis komt te liggen op onze horizontale gerichtheid. Zodat we leren dat daaruit alleen maar gevangenschap komt.
Thomas, die heette Didymus. Heeft dat ook mee te maken?
Tweeling, betekent dat. Ja.
Zien en geloven.
Ja, Thomas was ook degene die altijd heel negatief was. De Heer zegt op een gegeven moment van dat hij naar Jeruzalem moet gaan, hij moet sterven. Nou, laten we dan maar met hem meegaan, dan gaan we ook wel dood. Zoiets in die zin. Laten wij dan ook maar sterven. Altijd negatief. En helemaal afhankelijk van de zichtbare wereld. Als ik niet zie dat en als ik niet voel dat, dan zou ik niet geloven. Dus dat is hij moest leren dat hij niet afhankelijk moest zijn van zijn visie. Dat hij niet afhankelijk moest zijn, dat geloof ik, van zijn beleving. En dat kan ik niet weghalen bij mezelf. Dat is zonde, maar er is ook één die voor ons pleit, elke dag in de hemel, die wel weet dat wij in zwakheid leven. Hij is zelf ook door zwakheid omvangen geweest, overstond te zondigen de Heer. Maar hij weet heel goed waar wij dus mee te maken krijgen. En op zich is het dan ook niet zo dat wij moeten vechten tegen al die zaken, want dan gaan we de relatie mee maken. Maar dat we weten mogen zeggen, Heer, maak mij er los van. En dan kun je tijdenlang erin vastzitten. Tot op een gegeven moment zomaar. Zeker als de Heer daar de tijd voor vindt. En als hij vindt dat die persoon zelf voldoende daarom gevraagd heeft. En ook echt dat weg wil hebben. Dan haalt hij het weg. En sommige dingen laat hij. Bij de een haalt hij weg. Bij andere dingen. Bij een ander laat hij het soms. Maar het maakt niet uit. Want als ik me richt op de Heer. Natuurlijk maak ik mijn fouten. De een zus, de ander zo. Met mijn karakters en wat er allemaal vroeger gebeurd is. Maar dat maakt voor God niet uit. Wat voor God uitmaakt, is mijn gerichtheid. En als die gerichtheid op God is, als die gerichtheid is, vervul mij alsjeblieft met dat leven van u, dan is er een voorspraak bij de Vader die zegt van, ik vind geen schuld in dit mens, want hij is in Christus. In Christus zijn betekent verbonden met Christus zijn. Betekent dat je zoekt die dingen die van hem zijn. En dat principe, daar gaat het hier om. Ik lees nog even door.
Die vrouw zou je ook als twee kunnen zien. Want een vrouw hoort altijd bij, tenminste in principe van een vrouw, dat er een man bij is. Dat is een man op het hoofd, de vrouw het lichaam. Ja, maar ja. Het lichaam kan ook een huis wezen en dan zijn er twee, want een bed is een huis.
Ja, klopt, ja, dat klopt. Ja. Maar ik wou het daar even nu niet verder over hebben, want anders wordt het zo ingewikkeld allemaal. Het klopt allemaal met elkaar, dat is zo. Ja. Ik ga even door. Laten zij die dus vrouwen hebben. Hetzelfde kun je natuurlijk als het gaat om situatie, kun je het ook om mannen zeggen, maar het gaat om het principe van 2-in-1, klopt. Laat zij zijn als niet hebbend. Die wenen, je kunt verdriet hebben, toch levend als niet wenend. Want er is een weg omhoog. En als ik mijn weg omlaag zie en altijd om me heen zie wat ik mis en wat ik aan verlies heb, dan ben ik zielig. En natuurlijk is er een tijd voor verdriet. Maar die tijd voor verdriet gaat ook weer voorbij. Want er is een blijdschap die God door zijn geest ook graag in mijn leven wil brengen. Omdat ik toch uiteindelijk georiënteerd moet raken meer en meer op boven. Vervolgende. Die blij zijn als niet blij zijn. Als het gaat om de vreugde van deze wereld. En die kopen als niet vasthoudend. En die deze wereld gebruiken, want dat doen we als gelovigen, als niet misbruikend. Want dan ga ik het doen zoals de mensheid het doet. Want, let op, het schema van deze wereld, niet gedaante, het schema van deze wereld gaat voorbij. Is aan het voorbijgaan. Want er is één die sinds opstanding, sinds uitstorting van de Heilige Geest begonnen is met een nieuwe wereld, met een nieuwe schepping. Zoals in de oude schepping, eerst de schepping tot stand kwam toen de mens. Zo wordt in de nieuwe schepping eerst de mens gereed gemaakt voor een nieuwe schepping die pas in de toekomst te zien is. Precies andersom. Het begon dus bij Jezus Christus, die naar deze wereld kwam. Eén, oftewel A, die kwam naar deze wereld, de B, de tweeheid. Hij stierf en stond op om weer te gaan naar God, naar de één. Dus Abba, Vader, is niets anders dan dat Jezus Christus, die vanuit de hemel naar de aarde is gekomen, van 1-2 werd, mens. Hij is gestorven en is opgestaan als nieuwe mens, de eerste mens die uit de dood is opgewekt. En vervolgens als eerste nieuwe mens in de hemel is gekomen. En dus de weg van 2-1 is de weg die de gelovige nu gaat. En dus is alles wat met B te maken heeft, alles wat met deze gevallen schepping te maken heeft, is tijdelijk. En als we dat ontdekken, omdat aan die schepping nu zinloosheid onderworpen is, Romeinen 8, dan is dat het schema. En dat schema gaat voorbij, dus we moeten zorgen dat we het schema van God omhoog, dat we dat leren ontdekken. Om dan af te sluiten wat dit betreft, tenminste met Colossense. Dit is een, ja, hier hebben we nu eventjes over, maar dit is het thema van het hele Nieuwe Testament in allerlei vormen. Colossense na Filippenzen is tot 3. Dus, wanneer jullie met Christus opgewekt zijn, Colossenzen 3 vanaf vers 1 tot en met 4, nou dan zoek je, dan zoek jullie, de gebiedende wijs, maar dat is een normale gang van zaken, dat als je met Christus bent opgewekt, dan zoek je de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Eerst zoek je ze. Maar wanneer zoek ik die dingen daar? Als ik het hier beneden niet kan vinden. Maar als ik het beneden zo goed kan vinden, zoek ik naar boven niet. Dan heb ik het hier al gevonden. Waarom zou ik dan iets gaan zoeken wat ik toch al gevonden heb? Denkt de mens. Dus zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zitten aan de rechterhand Gods. Als je dat gaat zoeken, zul je het vinden. Zoekt en gij zult vinden. Staat nooit bij wat. Want wat bedoeld is natuurlijk, zoek het leven Gods. Maar daar kom je wel achter. Soms tenminste. Bedenkt dan de dingen, let op, die op boven gebaseerd zijn. Het Griekse woord epi staat erbij, is gebaseerd op. Dus de basis is van boven. Maar als iemand op boven gebaseerd is, mag je letterlijk even denken, dan sta je op de kop. Dan sta je op de kop, want dan ben je afhankelijk van God. Terwijl de mens hier afhankelijk is, want die staat op deze wereld. Met het gevolg dat je dus altijd elkaars tegenstander bent, als je dus hangt van bovenuit naar beneden toe afhankelijk van God bent, en je bedenkt de dingen die van bovenaf komen, ja, dan ben je met heel andere dingen bezig als wanneer je bedenkt de dingen die van beneden afkomen. Dat staat hier ook. Want gij zijt gestorven. Het feit dat wij met Christus gestorven zijn, begraven en opgestaan in een nieuw leven, betekent dat wij geen recht meer hebben hier in deze wereld. En dat de recht wat wij dan denken te hebben, daar moet je helemaal niet meer om vechten. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Het leven, dat is Christus, dat staat er ook. Wanneer nu Christus, die ons leven is, zal geopenbaard zijn. Dus dat leven is Christus. En Christus is verborgen. Dus is het leven van Jezus Christus ook verborgen. En moet je onder drommel niet je geloof zo hoog nodig is naar anderen toe gaan openbaren. Maar ik ben christen. Waarom niet? Omdat dat leidt tot werk van mezelf. Als ik in een onchristelijke omgeving leef vanuit de dingen van God, dan heb ik vaak aan die mensen niks te vertellen. Want ik kan wel iets zeggen, maar als men nog zo gebaseerd is op het dualisme en helemaal niet zit in dat moment van de afhankelijkheid van wat moet ik eigenlijk, Dan kun je wel wat zeggen, maar dat heeft helemaal geen zin. Dan is het zo dat je geen parelen, niet de rijkdom van het evangelie van Jezus Christus, voor zwijnen, voor diegenen die alleen maar de aarde vroeten, natuurlijke mensen, moet geven. Moet je niet doen. Want dan vertrappen ze dat niet alleen, maar als je het even kan, ook jezelf. En waarom doe je dat dan? Omdat je denkt dat je dat voor God doet. Het is wel zo dat als ik werkelijk leef als gelovige, dan heb ik niet door wat dat met de omgeving doet. Ik moet leren dat ik dat helemaal niet door heb. Want God werkt door me heen. Het is dus ook verborgen voor mijn eigen verstand. He, zoals die schapen die bij de Heer komen in in Matteüs 25, die dan zeggen van, ja, maar wanneer hebben u dan ziek gezien en hebben u verzorgd en wanneer hebben we dan dit en dat en dat? Wisten ze niet. Ah, dat heb je aan een van de minste mijn broeders gedaan. Oh, nou dat deden ze maar gewoon omdat ze overtuigd waren dat ze dat moesten doen. Maar niet van, ik zal eens een geestelijke daad doen of zo. Dat leven van God, dat gaat ondanks ons. En dat moeten we ook niet gaan controleren. Want dan ga je denken van, doe ik het wel goed genoeg voor God? En dan kom ik in een stress terecht, want dan doe ik het nooit goed genoeg. En dan is er maar één, die lacht in zijn vuistje. Misschien nog wel harder dan alleen in zijn vuistje. En die het prachtig vindt, want dan ontkracht hij de kracht van God. De kracht van God die ons verder wil werken naar dat hemelse toe, naar dat bovenste toe. Gebaseerd op boven te zijn en op de principes van God. Dan mag ik ontdekken in mijn leven. Dan is er één die natuurlijk alles aan doet om twijfel te zaaien. Zoals vroeger in de Hof van Ede. Doet hij altijd. Doet hij altijd bij gelovigen. Of ze druk bezig te laten houden met allemaal andere zaken. Zo, nou ja, maar dat is toch ook belangrijk. Je kunt toch maar niet dit en je kunt toch maar niet dat. Als het aankomt op die keuzes, is het radicaal. Is echt radicaal. En pas wanneer ik die radicaliteit ontdek en ook ga ik ontdekken wat verlossing is. Maar ondertussen, ja, ben ik nog bezig in deze wereld. Ik ga nog even naar het gedeelte van 1 Korinthe 7 om nog maar een keer weer af te sluiten. Dat schema van deze wereld stond er. 1 Korinthe 7. Dat schema van deze wereld is aan het voorbijgaan. En Paulus maakt dit nu eens duidelijk als principe uit vers 32 en 33. Ik wil dat jullie zonder bekommernis, dus zonder zorgen bent. De ongetrouwde, daar gaat hij vanuit, gelovigen, die bekommert zich met de dingen van de Heer, hoe hij de Heer zal behagen. Maar die getrouwd zijn, die bekommert zich met de dingen van deze wereld, hoe hij de vrouw, de twee uit de wereld, zal behagen. Dat is het probleem. Je moet dan rekening houden met dit en dat en dat. Tenzij je beide, Jezus Christus kent, daarom is het ook zo belangrijk dat je bij een relatie, als je die aangaat, want dat doe je helemaal geen zonde aan, dat het dus met iemand is die je herkent. Dat is fenomenaal belangrijk, want anders dan krijg je nog veel meer verdrukkingen. Dus dat sowieso, want dan kun je samen op leren dat het bestaan gebaseerd is en behoort te zijn en worden op Jezus Christus. En dat we ons omhoog mogen kijken, ondanks wat er allemaal om ons heen gebeurt aan smalende gezichten en aan afwijzing en wat dan ook. Dat hoort erbij, maar als je weet dat het erbij hoort en dat het niet ligt aan het feit dat jij niet voldoende evangelisatorisch bent geweest of dat je niet voldoende de goede dingen hebt gezegd, waardoor ik een soort van prettigheid in mijn gevoelens krijg van dat heb ik dan toch maar voor de Heer gedaan, dan ben ik alleen maar bezig om mijn eigen vlees overeind te houden. Dan betekent dat dus dat ik soms denk van, nou, of ik getuige ben geweest of zo, weet ik niet. Maar je mag wel altijd weer doorgaan en zeggen, Heer, gaat u mij maar leiden, leidt u mij maar. En hoe voorkom ik dat soort situaties, of hoe kom ik daaruit uit dat soort situaties? Gebed, telkens het aangezicht van de Vader zoeken. Telkens weer het verticale opzoeken en zeggen, Hemelse Vader, Jezus Christus, hier ben ik maar weer. Dat kleine mensje met al zijn zwakheid. Maar ik wil maar één ding. En dat is dat u gestalte krijgt in mijn leven. Dat u de bedoeling zoals u met mij hebt, dat u die uitvoert. Ongeacht wat. Als een gelovige dat ook zegt. Ongeacht wat. Dat je aanvaardt dat je het kruis dagelijks op je neemt. Weet je wat lezen we even in Filippenzen. Dan ga ik even vooruit op de tekst die we over 3 jaar pas hebben. Maar ja, want het schiet niet op. Dit boek schiet niet op natuurlijk. Hè? Dus. Maar goed. Filippenzen. Maar staat er echt 3. Vanaf vers 17. Dit is zo'n geweldig belangrijke tekst. Word mede navolgers van mij, broeders. Niet wees, word. En merkt op, let op degenen die zo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen rond, en nu krijg je een tussenzin, Filippenzen 3 vers 18, nu 17 tot en met 21. Dit is de centrale tekst van Filippenzen, maar ik begin er maar vast mee, ik kan niet vaak genoeg lezen. Want vers 18, want velen wandelen, vele gelovigen, wedergeboren laat ik zo zeggen, die wandelen rond Nu krijg je een tussenzin. Van wie ik u dikwijls gesproken heb, maar nu ook wenend spreek. Wanneer gaat iemand huilen? Wanneer gaat iemand werkelijk huilen?
Verdriet.
En wanneer heb je het zwaarste verdriet?
Als de Heer onrecht aan gedaan wordt.
Dat één. Als je nu menselijk geschoren... Wat is het zwaarste voor een mens in deze wereld? Wanneer je het zwaarste verdriet. Wanneer je dus samengeleefd hebt en iemand overlijdt. En dat wenende betekent dat hij deze wedergeborenen ziet als wedergeborenen die gestorven zijn, overdrachtelijk. Die de weg met God niet meer verder gaan. Hij zegt hier, nu ook wenende zeg, velen wandelen rond als, niet dat zij, maar als vijanden van het kruis van Christus. Ze hebben geen zin om het kruis te dragen. Ze hebben geen zin om alles af te laten en te zeggen, Heer, gaat u uw leven maar verder in mij uitwerken, kost wat kost. Ze hebben geen zin om Christus centraal te stellen. Want vinden dat ze zoveel verstand van de dingen hebben, dat ze dat allemaal doen. Of wat dan ook. Wie er einde is, waar het op uitloopt met hun, is verderf. Overigens nooit in de poel des vuurs later, maar toch buiten het gezicht van God. Uw God is de buik, dus alleen maar op de aardse dingen gericht, wie heerlijkheid is in hun schande. Mensen, let op, die de aardse dingen bedenken. Wat Paulus zei in Colossenzen, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde gebaseerd zijn. De aardse dingen bedenken in het dualisme. In het dualisme gaan, ja, maar wij hebben gelijk, nee, jullie hebben gelijk, ja, maar onze Bijbeltekst is zo, waar zijn we mee bezig? Maar onze, daar staat er, wandel, staat eigenlijk dit. Maar onze burgerlijke staat, dus ons burgerschap, zeggen andere vertalingen, is in de hemelen. En dan moet je weer een verbetering aanbrengen. Het woord waaruit staat er niet. Er staat op grond waarvan. Wij, omdat onze burgerlijke staat in de hemel is, en wij ook wandelen als burgers, als hemelse burgers. Dus burgers van het Koninkrijk Gods en niet meer van deze wereld, want dan denk je dus de aardse dingen. Maar onze burgerschap is in de hemelen op grond waarvan wij de zaligmaker verwachten, de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam, let op dat lichaam dat zo, nou ja, nou zoveel dingen doet waarvan ik zeg, dat wil ik eigenlijk niet, veranderen zal. Het lichaam van onze vernedering staat er letterlijk. Die zal het veranderen. Van schema staat hier. Mooi hè? Dat veranderen, dat staat, dat is eigenlijk niet anders als een ander schema brengt. Hij brengt ons lichaam van het horizontale over in het verticale. Ons lichaam, dat wil zeggen, alles wat er met ons bestaan te maken heeft, wil de Heer omvormen. Zodat wij dat burgerschap in de hemelen ook daadwerkelijk aan ons laten voltrekken. En dan word je een beetje vreemd, ja. Dan ga je een beetje vreemd denken voor ieder die, ja, die gewoon vanuit het dualisme werkt. En de Heer zegt, pas je daar nog niet aan aan. Het ligt niet aan jou, het heeft te maken met dat nieuwe leven wat ik breng. En dat zegt hij hier dan ook. Die ons lichaam, de lichaam van onze vernedering veranderen zal, opdat het gelijkvormig wordt aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Zo staat het er. Dus wij worden... Wij worden aan zijn heerlijkheid gekoppeld. Het feit dat hij de Heer is en dat wij om hem heen mogen staan. Die heerlijkheid. Daar gaat hij ons in veranderen. Maar dat kost dus het kruis over ons oude bestaan. En velen wandelen niet, die zien dat niet. Die hebben daar helemaal niks mee. Ze gewoon maar ze geloven, moet toch blij zijn. Dan moet je vrolijk zijn. Dan krijg je allemaal van dat soort stichtelijke vormen. En... Nou, als het kruis over je heen gaat, ben je echt niet altijd blij. Maar het betekent wel dat je daaruit leert, steeds weer, Heer, dank u wel. Want u doet mij werkelijk uit elke situatie ook weer opstaan. Ons opstandingsleven bestaat uit heel veel kruisjes en pijltjes. U weet wel, ik heb altijd de neiging om zo te doen. Dood opstanding. Nou, dan gaat er dit weer uit mijn leven weg en komt het leven Gods daarin. Dan komt dat gedeelte weer. Met de een gaat de Heer zus werken, met de ander gaat hij zo werken. Dat doet hij heel nauwkeurig en wij hebben er helemaal geen weet van.
Zijks inwerking staat er wel in.
Wat zie je?
Zijks inwerking.
Naar de inwerking, ja. Naar de inwerking, energie, waardoor hij zelfs alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Maar wat hij nu doet, en daarom is het verborgen leven... Christus zit bij de Vader en hij doet niks aan deze wereld. Waarom niet? Omdat hij bezig is om die verandering van het stoffelijk naar het hemelse lichaam aan ons te bewerken. Dus hij is alleen maar in het verborgen bezig in de gemeente. En dat kost enorm veel energie. Want om die kleine koninkrijkjes waarin God gekomen is in ons lichaam, om die om te vormen naar zijn heerlijk lichaam, om die verandering in denken, om die verandering in die beleving steeds meer te gaan ontvangen, daar heeft de Heer al zijn energie, al zijn geest voor nodig om dat te bewerken. En dat doet hij in stilte en dat doet hij zonder dat dat aan de buitenkant te zien is. Zoals er zoveel is wat hij nu in stilte doet en straks in de toekomst pas geopenbaard wordt. Zo is die weg en dat is wat hier dus eigenlijk ook staat van het leven is met Christus. En sterven is winst, Filippenzen. En als dat betekent dat ik gevangen ben. Ik ben gevangen door die twee, zegt hij in Filippenzen 1. Maar mijn begeerte is om met Christus te leven. Om me los te maken van die twee. Mijn begeerte is, mijn diepste verlangen is om uit dat dualisme weg te komen en om met Christus te zijn. Dat betekent nog niet dat hij dan in de hemel wil zijn of zo. Maar om niet afhankelijk te zijn van al die dwangmatigheid die het dualisme met zich meebrengt. Want dat is verreweg het beste. En om dan uiteindelijk bij hem te zeggen, ja, nou, dat wil hij natuurlijk best. Maar, hij zegt hier in eind van Filippenzen 1, maar om in het vlees te blijven, vers 24, dus hier nog in deze wereld, dus nog niet met Christus te zijn boven, of in ieder geval in het paradijs, zeg maar. Daar vertrouw ik op en dan weet ik dat ik zal blijven. Het is nodiger voor jullie. Waarom? Omdat ik kennelijk nog nodig ben hier door de Heer om bepaalde zaken aan jullie in het leven duidelijk te maken. Daar vertrouw ik dan op. Dat ik zal blijven, zegt hij, en dat ik zal blijven tot jullie bevordering, dus dat jullie een groei en ontwikkeling ondergaan, zegt hij, en ontvangen de blijdschap van het geloof. De verlossing die leidt tot blijdschap in het geloof, omdat het gaat om dat leven Gods. Opdat uw roem overvloedig zij in Christus Jezus. Als je roemt, roem dan niet in jezelf, maar ga roemen in Christus. Dank u wel, Heer, dat u, Heer, die daar machtig zit in de hemel, dat u met uw geest ook mijn klein mensje gewoon wilt omvormen. In Christus Jezus en in mij, door mijn aanwezigheid opnieuw bij jullie, dat ik mag zien dat jullie roemen in de Heer. En dat als ik er ben in de aanwezigheid ook, dat jullie roemen in de Heer, maar dat jullie roemen en je roemen op mij, omdat ik in afhankelijkheid van God die boodschap heb gebracht. Dat is wat ik maar al te graag wil, die gemeenschap hebben met jullie die dingen van boven zoeken. En niet alleen maar afhankelijk zijn van dingen beneden. Kortom, moeten wij dan maar helemaal niks meer doen? Ook daar zijn mensen die dat dan beweren. Natuurlijk niet. Je hebt je verantwoordelijkheid hier. Maar het leven hier is aan ijdelheid, zinloosheid onderworpen. Het heeft geen doel op zich. Ja, momentum. Maar dan moet ik weer nieuwe dingen doen. Heb ik dat bereikt, moet ik weer nieuwe dingen doen. Het blijft, zegt prediker, onuitsprekelijk vermoeiend. En dus mag ik leren dat ik uit die stresssituatie wegkom. Door te zeggen, Heer, leer mij dat leven van boven. Oké, dan maar het kruis eroverheen, hoe dan ook. Maar leer mij dat leven boven, opdat dat leven steeds meer blijdschap in mij mag brengen. En steeds meer onafhankelijkheid van mensen en van visies van mensen en van filosofieën en van ideeën en van relaties die altijd op nummer 2 moeten komen staan. Er staat niet, is maar 1 en verder alles niks. Het staat erom dat je 1 naar 2 zet. Dat wil zeggen, wat eerst 1 was in deze wereld, dat het nummer 2 wordt. En dat de nummer 2, God, dat die 1 wordt. In die eenheid zijn wij gered. Dat wil ik behouden voor vandaag. Heer, dank. Vader in de hemel, wat is het een bijzondere boodschap, Heer, om te leren dat het leven van u zo totaal anders in elkaar zit dan wij ook maar in de verste verte kunnen denken of beseffen. Maar dat het uw wens is om dat leven niet zonder ons te doen. Dat het uw wens is om ons ook tot dat leven van u te verheffen. Eruit te tillen. Uit de gemeenschap van deze wereld. Omdat wij met u gestorven zijn en opgestaan in dat nieuwe leven. Maar we komen eerst in die andere omgeving. Om dan vervolgens te leren op te klimmen naar u toe. Om verder en verder te gaan omhoog naar het huis in de hemel. Uiteindelijk. En die weg is een weg van aan de ene kant het kruis dragen. Aan de andere kant in blijdschap en in grote vreugde de weg naar u toe te gaan. Heer, we danken u dat u dat principe van de kracht van uw geest in ons wilt leggen. En wat er dan aan stoffelijke dingen zijn, dan kunnen er zoveel zijn waar u zich eigenlijk niet eens zo mee bezighoudt. En waarvan u dan vaak tegen ons zegt, mijn kind, kijk daar nou eens niet zo naar. Vertrouw nou maar gewoon op mij en laat mij me weggaan met jou. We danken u dat u niet komt met harde slagen en met klappen. Maar dat u komt in barmhartigheid en liefde. Wetend dat uw kinderen natuurlijk in zwakheid zijn. Maar dat ze leren mogen te geloven uit het lijden. Zoals ook Jezus Christus dat zelf geleerd heeft. Het geloof en het vertrouwen door het lijden. Dwars door het kruis heen. Nog maar één ding. Vader, u weet wat goed is voor mij. Ik vertrouw op u. Al begrijp ik het misschien niet altijd. Maar ik wil maar één ding. Dat u groter wordt in mij. En dat ik minder word in mezelf. Dat mijn ik gekruisigd wordt. Dat mijn Godje zijn van goed en kwaad. Dat meer en meer zijn kracht verliest. Opdat uw God zijn die kracht in ons zijn inwerking mag hebben. En dus ook zijn uitwerking. Heer, we leggen dat aan u voor. En u weet precies wat er in ons leven gebeurd is en gebeurt. En nog zal gebeuren. In dat vertrouwen gaan we dan ook onze weg. Wetend dat u ons brengt van 2 naar 1. Vanuit het dualisme naar die ene God, die ene Heer. Die enkelvoudigheid, hem die alle macht heeft in hemel en op aarde, onze Heer Jezus Christus, het hoofd van het lichaam, zodat wij samen met hem één mogen zijn en worden, en zo ook in het grote plan van u verder onze functie mogen vervullen, zoals u dat bedoelt. En die weg mogen wij dan als schapen achter die herder aangaan, onze zwakheid wel wetend, maar ons oog gericht op die ene herder, die ons dwars door alle vormen van duisternis, door allerlei wegen van duisternis, toch ook brengt in het hemelse licht en bij het huis van onze hemelse Vader. Want daar is uiteindelijk ons doel. Dat is onze toekomst. En daar gaan wij naartoe. Heer, dank u wel voor dat hemelse leven dat u in ons hebt geplant. Dank u wel dat u die weg met ons ook verder wilt gaan. Uw naam zij geprezen. Geloofd en gedankt. Amen. Lied 841.